Het is 7 uur op deze donderdag 12 januari 2023. En we onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live met Expeditie Intuïtie. Goedenavond. In deze aflevering van Ga mee op Expeditie Intuïtie praten Marleen Wisse en Jeroen Zwart met fotograaf en socioloog Lisanne van der Werve. Lisanne is in opleiding als doula. Jeroen en Marleen praten met haar over het pad naar een intuïtiever leven en wat ze er in haar bedrijf zoal mee doet. Luister ruim een half uur naar Expeditie Intuïtie met Jeroen Zwart en, attention, Marleen Wisse.
Welkom bij de 7e aflevering. En dit is deel 2 van het gesprek met Lisanne van der Werve. In deze aflevering vertelt Lisanne heel open over haar opleiding en visie als doula. En ook hoe vrouwen meer in hun vrouwelijke kracht kunnen staan. Lisanne en ik delen daar beide heel open over, ook over onze eigen zoektocht daarin. En we hebben het ook over dingen als natuurlijke anticonceptie. Ja, echt een heel waardevol gesprek. Ik wens je heel veel luisterplezier.
Met je huidige werk gebruik je daar ook je intuïtie? Kan je daar wat over vertellen?
Ja.
Wat voor werk doe je? Dat is eigenlijk nog niet zo besproken volgens mij.
Klopt. Ja, ik volg op dit moment een opleiding tot doula. En een doula is iemand die zwangere personen begeleidt, vooral tijdens hun bevalling. En ook in het proces daarvoor en een stukje in het proces daarna. Dus dat zit hem vooral in een stukje emotionele ondersteuning, maar ook een stukje fysieke ondersteuning. Dus eigenlijk alle niet-medische pijnstilling. Ja, ik heb inderdaad mijn intuïtie, of in ieder geval mijn relatie met mijn intuïtie is denk ik heel relevant in dat werk. Niet alleen voor dat ik dus denk ik goed kan inschatten wat iemand nodig heeft op zo'n moment tijdens een bevalling. Maar ook dat ik denk dat tijdens een zwangerschap en zeker tijdens een bevalling die soort van highway naar je intuïtie veel krachtiger is en veel groter is. En dat je daar heel goed gebruik van kan maken. Juist omdat je tijdens een bevalling heel veel verschillende keuzes moet maken over hoe je dingen wil hebben. Omdat er ook hele onverwachte dingen kunnen gebeuren natuurlijk. Dus ik denk dat die intuïtie een hele fijne tool kan zijn tijdens een bevalling.
En wat doe jij dan concreet bijvoorbeeld als doula?
Ja, hele goede vraag. Dat verschilt heel erg per persoon. Dus ik heb meestal 3 voorgesprekken met iemand voor de bevalling. En daarin bespreken we heel erg wat voor iemand ben je, maar ook wat voor bevalplan heb je bijvoorbeeld. Wat vind je belangrijk tijdens je bevalling, maar ook hoe ga je om met stress? Wat zijn dingen die jou ontspannen? En eigenlijk op basis daarvan maak ik een soort van ondersteuningsplan voor tijdens de bevalling. Dus het kan bijvoorbeeld heel fysiek zijn. Dus dat ik een massage geef tijdens een bevalling of tegendruk geef. Dus dan druk je zeg maar met je handen op de rug om verlichting te bieden aan de pijn die een vrouw daar voelt. En ook om die bekken te helpen met goed openen. Het kan hem zitten in bevalhoudingen. Hoe heet dat? Voordragen of oefenen, omdat je op heel veel verschillende manieren kan bevallen. En hoe jij staat of hoe jij zit heeft best wel veel invloed op hoe de bevalling gaat. Maar het kan hem ook meer zitten in een emotioneel stukje support. Dus dat er gewoon altijd iemand is. Of dat jij je gezien en gehoord hebt gevoeld tijdens een bevalling. Het kan zelfs ook nog een stukje spiritueel zijn. Dus bijvoorbeeld de placenta, die zit natuurlijk via de navelstreng vast aan de moeder. En het is in onze westerse samenleving best wel gebruikelijk om gewoon de navelstreng door te knippen. Maar er zijn ook culturen waarin wordt die geloven dat de placenta bijvoorbeeld een soort van tweelingboertje is van het kindje. En die dus die navelstreng intact laten totdat die vanzelf natuurlijk eraf valt. En er zijn ook culturen die de navelstreng verbranden. En dat zijn allemaal ceremonies, zeg maar. Dus er zijn ook doula's die echt meer vanuit spiritueel niveau bijvoorbeeld dat soort ceremonies uitvoeren tijdens een bevalling. En wat ik dus graag zou willen doen, is dat ik dus mensen tijdens het proces naar en tijdens de bevalling zelf wil helpen met die contact maken met hun intuïtie. Om dus ook die onvoorwaardelijke liefde te voelen en ruimte te kunnen geven aan de creatie die op dat moment plaatsvindt. Ook een hele mooie aflevering van Jess Lively met iemand die volgens mij zwanger is op dat moment. En die vertelt over hoe haar inner voice tijdens de bevalling acteert. En die vertelde dat die inner voice tegen haar had gezegd van make room for me, zeg maar, of for us. Zeg maar, dus dat hele bevalproces is eigenlijk gewoon één grote opening naar dat universele waar ik het aan het begin van de aflevering over had. Het enige wat wij als mens kunnen doen is ons daar dan compleet aan overgeven. En helemaal op vertrouwen dat het juiste is en ons daar kwetsbaar voor maken, voor ons voor openen. Dat.
Heel, heel mooi. Echt, ja, dat je vrouwen zo wil helpen om, ja, meer die onvoorwaardelijke liefde te voelen. Die ruimte te maken voor die universele vrijheid. Wijsheid,
maar ja, misschien ook wel vrijheid.
Ja. Ja, ik had die aflevering van Just Life die ook gezien. Die is ook echt een aanrader voor iedereen die luistert.
Ja, ja, dat was echt een podcast waar voor mij het kwartje viel van, oh ja, deze twee dingen zijn ook echt met elkaar verbonden, weet je wel. Intuïtie en bevallen zijn zo, ja. Bevalling is een soort van het hoogtepunt van je contact met die universele wijsheid, omdat je letterlijk vanuit daar een ziel op aarde aan het brengen bent. Het is ook logisch dat je je daar helemaal voor moet openen, zodat het doorlangs kan, zeg maar. Ja, dat is misschien een beetje abstract.
Maar. Ja, kan je daar nog wat meer over vertellen? Wat maakt dat contact met die intuïtie dan zo groot is als je moeder aan het worden bent?
Ja, nou ja, het mooie is, ik heb hier ook een heel praktisch antwoord op namelijk. Ik kwam op een gegeven moment in een boek tegen dat je hebt vast wel eens gehoord over verschillende hersenfrequenties. Precies de termen vergeten hoor, dus als je de precieze term wil weten, moet je op mijn Instagram kijken. Als je frequentie heel snel gaat, zeg maar, dat is vaak een frequentie van dat je angstig bent of bang of heel veel adrenaline hebt, zeg maar. Dat is niet echt een optimale frequentie vanuit waar je gaat bevallen. Het liefst zit je in een frequentie die minimaal 1 treetje lager is en liever eigenlijk 2 of 3 treetjes lager. Namelijk de frequentie bijvoorbeeld ook van wanneer je yoga nidra doet of wanneer je aan het slapen bent, waarin het dus heel langzaam gaat.
Ja, zou dat de theta zijn?
Ja, ik denk het wel.
Ja.
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 Meer de angst is meer de beta.
Ja, denk het ook. Ja. Ja. Het mooie is dus dat die frequentie waarin je optimale bevalhormonen aanmaakt, dus de optimale bevalhersengolf, zeg maar, is dezelfde als wanneer je contact maakt met je intuïtie. Ze hebben gemeten dat als je contact maakt met je intuïtie, dat je dan dus op een lagere hersenfrequentie zit. En dat is dus ook dezelfde frequentie als waar je wil zitten tijdens je bevalling. Dus die twee zijn gewoon een soort van, zijn echt hele goede vriendjes van elkaar, zeg maar.
Ja, dat kan je ook supergoed combineren dan.
Ja. Ja.
Wauw, echt mooi dat jij dat gaat doen. Dat je ook zo'n, ja, zo iemand met zo'n sterke connectie als jij dan. Met zo'n beetje intuïtie. Echt tof.
Ja. Ja. Ja, ik hoop echt. Ik heb ook al zo vaak verhalen gehoord van vrouwen die bijvoorbeeld gewoon voelden van, ofwel er is bijvoorbeeld iets mis met mijn kindje en dat artsen bijvoorbeeld niks konden vinden. En dat dan uiteindelijk wel blijkt dat mama gelijk heeft. Want dat moederinstinct is gewoon zo sterk, zeg maar, zowel in de zwangerschap als daarna. Maar het omgekeerde is net zo waar. Dus er is best wel veel angst in de geboortezorg. In de meeste wereld handelen ze heel erg vanuit angst en zoveel mogelijk alle risico's proberen in te perken natuurlijk. Met daarbij soms juist hele nadelige gevolgen voor het natuurlijke proces. En je ziet dus wel eens dat artsen dan bijvoorbeeld heel veel onderzoeken willen doen, dat ze bang zijn dat er iets aan de hand is. En dat een vrouw dan gewoon voelt van, nee, maar ik voel dat het gewoon goed is met mijn kindje. Ik weet dat het gewoon goed is met mijn kindje. En ik denk dat dat ook intuïtie is. En ik zou heel graag willen dat dat een groter onderdeel zou worden van de zorg. Dat er wordt gezien dat een vrouw of een persoon net zo goed expert is in die setting, namelijk expert van diens eigen lichaam en van de wijsheid die er in diens eigen lichaam zit. Omdat niemand weet dat zo goed als die persoon zelf.
Ja, dat is echt een switch die we mogen maken. Ja, ja. Dat behoudt gewoon dat artsen veel meer op de eigen intuïtie van de patiënt vertrouwen.
Ja,
ja. Helemaal met moeders. Ja, intuïtie zo sterk. Ja.
Ja, ja, en het is gewoon... Kijk, ik snap het vanuit artsen hoor, dat het heel eng is om op andermans intuïtie te vertrouwen. Want die artsen zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor wat er mis kan gaan. Zeg maar, als iets misgaat, zijn zij verantwoordelijk. Wat ik eigenlijk ook wel een raar systeem vind. Als je kijkt op basis van hoe artsen beslissingen maken, is vaak op basis van protocollen. En die protocollen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Soms, niet eens altijd. En wetenschappelijk onderzoek is uiteindelijk gewoon een heel ingewikkeld gemiddelde. Dus een onderzoek of een protocol kan nooit zeggen wat voor jou persoonlijk de beste optie is. En daarom denk ik dat je als patiënt, of je nou zwangere vrouw bent of gewoon iemand die naar de dokter gaat, gebruik de expertise die de medische professionals hebben, want ze hebben heel veel expertise. Maar gebruik ook vooral je eigen intuïtie om te kijken wat dat voor jou betekent. Omdat de doktoren zullen daar nooit iets over kunnen zeggen.
En heb jij ook tips voor vooral vrouwen dan die zwanger zijn of moeder zijn, hoe ze meer op hun intuïtie kunnen durven vertrouwen?
Ja, we hebben natuurlijk al wel wat tips gegeven voor hoe je met je intuïtie überhaupt verbinding kan maken. Maar ik denk de grootste hindernis waar vrouwen en moeders denk ik vooral tegenaan lopen, ik probeer altijd genderneutrale termen te gebruiken, maar is het onbegrip van de omgeving en het feit dat mensen om je heen heel veel meningen hebben over of je wel of niet borstvoeding moet geven, of je wel of niet thuis moet bevallen, weet ik veel, wat voor 100 verschillende opties je allemaal hebt. Dus het heeft ook te maken, denk ik, met een bepaald gevoel van eigenwaarde. Zeg maar, als jij jezelf niet genoeg waardeert of niet genoeg of zelf geen ruimte in durft te nemen, dan kan je intuïtie wel iets zeggen. Maar als je dan vervolgens niet die zelfverzekerdheid en die ruimte voelt om dat dus belangrijk te maken, dan is het heel makkelijk om overspoeld te worden door andermans meningen en dan maar gewoon dat te doen. Dus het heeft heel erg te maken met zelfvertrouwen. En ik denk vooral vrouwen, om het dan toch maar even in gendertermen te bespreken, vinden dat moeilijk. Ja, omdat daar natuurlijk ook gewoon een hele grote generationeel trauma laag overheen zit, zeg maar. Ik heb ooit een boek gelezen, dat is een klein beetje uitstapje hoor, maar het is wel een leuk uitstapje. En dat ging over geboortes, het boek heet De Vrije Geboorte. Daarin gaat het over dat bijvoorbeeld ongesteld zijn en bevallen worden gezien als twee hele pijnlijke ervaringen, toch? Dus vooral een bevalling wordt gezien als soort van het meest pijnlijke wat je kan ervaren. Terwijl tegelijkertijd de hoogste uitingen van vrouwelijke energie zijn. Eckhart Tolle, die kennen jullie vast wel, die verklaart dat vanuit het soort van vrouwelijk pijnlichaam. Omdat we gewoon in het verleden zo vaak gewoon letterlijk verbrand zijn eigenlijk voor onze unieke waardeleven en onze vrouwelijke energie te uiten, dat daar gewoon een collectief pijnlichaam op zit. En dat dus bij uitingen van hoogvrouwelijke energie dat pijnlichaam aangeraakt wordt. En volgens hem is dat dus de reden dat ongesteldheid en bevallen heel veel pijn doet.
Oh, wow, wat een eye-opener.
Ja.
Ja. Ja, klinkt wel heel logisch eigenlijk. Ja.
Een soort collectieve trigger.
Ja.
Collectiefs. Bij bijna alle vrouwen onbewust erin zit.
Dat denk ik wel. En daar komt dan natuurlijk bij dat we ook heel veel gevoed worden met beelden uit de media van hele pijnlijke bevallingen en verschillende vrouwen. Ja. En dat helpt natuurlijk ook allemaal niet mee. Ja.
Ja. En dat nu wetende, wat kunnen we dan, als je dan zo die pijn ervaart bij die ongesteldheid of bij zo'n bevalling, hoe kan je daar dan als vrouw het best mee omgaan, denk jij?
Ja, ik denk dus door heel bewust proberen je vrouwelijke energie te helen en die gezond te maken en er ruimte voor te maken. En ja, dus vanuit flow en overgave durven leven en dus die connectie met de intuïtie. Als je daar dus meer mee in verbinding staat, dat het dan makkelijker wordt. Ook bijvoorbeeld bevallen is letterlijk een proces van overgave. Letterlijk.
Ja, ja, hoe meer je toch het probeert te controleren, hoe pijnlijker het wordt.
Ja, zeker. Zeker. En daarbij komt natuurlijk dat je gewoon ook in de juiste omgeving moet zijn om te bevallen. En dat je in de juiste houding moet zijn. En ja. Weet je, er komen heel veel andere dingen bij. Maar ik denk wel dat een van de redenen waarom we zoveel pijn ervaren is omdat we te veel met ons hoofd proberen te controleren. Te weinig kunnen zakken in ons lichaam en ons kunnen overgeven aan het natuurlijke proces wat het uiteindelijk gewoon is. Ja,
ja, bevallen is een grote les in overgave.
Ja. Zeker. Ja, en het mooie is dus dat je dat dus elke maand kan oefenen wanneer je ongesteld bent.
Ja, als je die... Ja, dat gebeurt. Ja, ik heb dan zoiets bij mezelf. Dat gebeurt gewoon, wat moet ik daar nou mee oefenen?
Dat zegt dus al vrij veel. Want dat betekent, want eigenlijk juist tijdens je ongesteldheid heb je natuurlijk heel veel contact met je baarmoeder. En is die highway is weer makkelijker begaanbaar dan wanneer je niet ongesteld bent. Dus het feit dat je dat gewoon ziet als een van de normale dagen, betekent eigenlijk dat je dus al een kleine disconnect hebt, zeg maar, met je baarmoeder in die periode.
Jij zei ook dat je heel bewust contact maakt met die baarmoeder.
Zeker, zeker als ik ongesteld ben.
Ja, en hoe doe je dat dan?
Ja, letterlijk door mijn handen erop te leggen, warmte, erheen ademen en dus om echt rust te nemen tijdens mijn ongesteldheid. Want het is zo makkelijk om gewoon naar werk toe te gaan en gewoon 's avonds van alles nog wat te doen. En gewoon de hele dag vanuit je hoofd te leven. Terwijl je lichaam eigenlijk zoveel aandacht nodig heeft in die periode. Je bent zo gevoelig in die periode. En die gevoeligheid is heel eng, denk ik. Tijdens mijn vorige ongesteldheid was ik echt een beetje overweldigd door hoeveel ik voelde tijdens mijn ongesteldheid. Niet alleen qua pijn, maar gewoon überhaupt hoeveel ik kon voelen op mijn huid en in mijn lichaam. En toen dacht ik, ja, maar dat is dus, daar mag ik dus juist naartoe ademen. Ik mag daar dus juist ruimte voor maken voor al die dingen die ik voel. Ook al is dat overweldigend. Maar daarom is het dus belangrijk om ruimte te maken ook in je dag daarvoor. En in je hoofd. En rust te nemen. Om daar dus ruimte voor te maken.
Dus ben jij er ook voorstander van dat mensen ook hun agenda zo inplannen? Of vrouwen van, ja, na wanneer ze ongesteld zijn, dat ze dan meer rust nemen en dat wanneer de ijsprong, dat ze dan juist meer energieke dingen inplannen. En,
ja, dat is onze superpower. En dat is heel moeilijk, want de hele samenleving is ingericht op gewoon puur de 24-uur cyclus van die wij als vrouwen ook hebben, maar die mannen ook hebben. Terwijl dus de maandelijkse cyclus, ja, daar is niet echt de ruimte voor. Dus daar moet je ruimte voor maken. Maar als je daar ruimte voor maakt en daar gebruik van maakt, dan denk ik dat daar heel veel kracht achter weg komt.
Ja, doe je dat zelf ook? Dat je dus echt daar je agenda rekening mee houdt?
Dat probeer ik. Ik ben nog steeds aan het herstellen van jarenlang aan de pil zitten. Dus mijn natuurlijke cyclus is nog steeds niet helemaal terug. Dus daarom vind ik het nog wel lastig om daar dat echt in te plannen. Maar ik probeer wel, door de signalen die ik wel van mijn lichaam krijg van oké, nu ben ik aan het ovuleren en nu ben ik ongesteld, om dan op dat moment wel daar rekening mee te houden. Ook in hoeveel ik bijvoorbeeld eet, wat voor sport ik doe, hoeveel sociale activiteiten ik heb. Ja.
Ik herken het ook wel erg met het. Ik ben ook zelf iets meer dan een jaar gestopt met de pil. En ik ben daarna gewoon een jaar gewoon helemaal niet ongesteld geweest. Omdat ik moest gewoon helemaal weer terugkomen naar zijn natuurlijke staat. Dus dan, dat zegt wel hoeveel die pil dan ook verstoort eigenlijk.
Zeker. En ik heb nog een vraag voor je. Hoe was je relatie met je intuïtie terwijl je aan de pil zat? En hoe was je relatie met je intuïtie nadat je gestopt was?
Nou, ik heb daar niet een heel duidelijk verschil.
Nee?
Nee, maar het was ook gewoon, het was niet dat ik ook een heel slechte relatie had met de pil. Maar het was meer dat ik gewoon zoiets had van, ja, ik word er volgens mij wel wat, ja, ik word er wat emotioneel vlakker van. Maar ja, ik ben sowieso best wel gevoelig. Dus er bleef op zich ook nog wel genoeg gevoel over. Ik had wel het idee dat ik meer, toen ik stopte met die pil, meer mijn hart kon voelen. Ja, nu afgelopen maanden merk ik dat nog steeds meer en meer ook echt dat contact met mijn hart kan maken. Ja, ik kan hem niet anders. Het is ook soms moeilijk van te zeggen waar dat allemaal dan door komt natuurlijk.
Ja, voor mij was echt, toen ik stopte met de pil, ging er echt een soort van... alsof er daarvoor altijd een gordijn voor had gezeten. Voor mijn gevoelens, voor mijn emoties. En dat gordijn was opeens weg. En ik kon opeens veel makkelijker bij mijn gevoel. En veel makkelijker dat gevoel ook gewoon voelen in mijn lichaam. Zonder daar ook al te veel nog een mentaal verhaal omheen te maken. En inderdaad, wat je zegt, het is heel lastig om te ontdekken van... komt het nou alleen door de pil? Of is het überhaupt gewoon de journey of life waarin ik beter ben geworden in naar mezelf en mijn intuïtie luisteren? Maar voor mij, als ik erop terugkijk nu, denk ik wel echt dat het heel veel invloed heeft gehad. Dat de relatie met mijn intuïtie veel makkelijker is nu ik niet meer aan de pil zit. Puur en alleen ook omdat wat de pil eigenlijk doet is de communicatielijnen tussen je baarmoeder en je hersenen een soort van stopzetten.
Oh, wow.
Ja, dus eigenlijk is het ook helemaal niet raar dat op het moment dat je dus die pil weer weghaalt, zeg maar, dat heeft natuurlijk tijd nodig om dan weer te... recalibreren, zeg maar. Maar dat je daarna dus weer veel makkelijker bij je gevoel kan, letterlijk. Omdat gewoon de... Je hebt, zeg maar, volgens mij neuronen heet dat in je baarmoeder. Dus ook in je darmen bijvoorbeeld ook en in je hart bijvoorbeeld ook. Dus dat zijn echt kleine stukjes van je hersenen eigenlijk in je lichaam. Die communiceren met je lichaam om zo goed mogelijk te functioneren. En als je dus die highway plat legt, om welke reden dan ook, door de pil... Ja, dan is het eigenlijk logisch toch dat je dus een stukje informatie uit je lichaam eigenlijk gewoon mist. Ik ben ook niet zo fan van de pil, misschien is het wel gemerkt. Maar...
Ja, je bent gewoon minder intelligent daardoor eigenlijk.
Ja. Ja.
Ja, niet om vrouwen die al pil hebben af te vallen.
Zeker
maar,
niet, nee.
Nee, dat is ook heel logisch, want ja, je hebt ook... Het is wel een hele makkelijke anticonceptie. Ik vind
Zeker.
Het wel de meest makkelijke.
Ja.
Maar ja, het is ook wel een van de meest verstorende.
Ja.
Ja, want ik weet niet hoeveel je daarover wil vertellen. Maar wat voelt voor jouw intuïtie als wel een fijnere manier van conceptie of anticonceptie? Of doe je het meer op een natuurlijke manier?
Ik doe het liever op een natuurlijke manier. Sowieso, is misschien een beetje TMI, maar ik heb vaginisme, dus er gaat bij mij sowieso weinig in. Dus de kans dat ik per ongeluk zwanger word is ook gewoon niet heel bijna. Mm. Dus dat maakt voor mij ook wel heel makkelijk om makkelijk met de pil te stoppen ook. Ze dachten een tijdje dat ik endometriose had, wat een soort van ziekte is, of ja, ziekte, waarbij je baarmoeders slijmvlies, zeg maar, wat je normaal dus... daaruit laat tijdens je ongesteldheid, op andere plekken in je lichaam gaat zitten en zich een soort vast gaat kleven. Op dat moment zeiden de doktoren dat de pil continu doorslikken de enige oplossing was voor die ziekte, omdat je dan niet ongesteld wordt. Dus dat baarmoederslijfvlies kan dan nergens heen. Nou ja, ondertussen blijkt dat echt mega achterhaald en is het eigenlijk gewoon een ontstekingsziekte, zeg maar. Maar dat is wel de reden dat ik heel lang de pil heb geslikt. En eigenlijk trouwens, op een gegeven moment zei mijn intuïtie dus van... Nee, we gaan dit niet meer doen. Want die pil is gewoon niet goed voor je. En ik wist eigenlijk niet precies waarom. En het voelde heel onlogisch, omdat ik dus dacht dat ik een medische reden had om die pil te slikken. En daarmee dus voorkwam dat ik ooit onvruchtbaar zou worden. Want dat is uiteindelijk het soort eindstadium van die ziekte. Dus het was best wel spannend eigenlijk om daarop mijn intuïtie te volgen. Omdat moeder worden wel een van mijn grootste wensen is in mijn leven. Maar ik ben zo blij dat ik het heb gedaan. Want ik voel gewoon dat mijn lichaam ook vruchtbaarder is nu dan ooit. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar. Maar weet je, ik heb ook wat mensen om me heen die bijvoorbeeld moeite hebben met zwanger worden. Die hebben hun hele leven lang de pil geslikt. En dan stopt ze met de pil omdat ze zwanger willen worden. En dan worden ze niet meteen zwanger, wat eigenlijk zo logisch is. Omdat gewoon die highway jarenlang stopgezet is. En die hormonen natuurlijk helemaal uit balans zijn. Ja, vind je het gek? Ik bedoel, het is niet normaal dat we dit zo normaal vinden, zeg maar. De pil bedoel ik dan.
Ja, zeker. Ja. En het gewoon heel, heel waardevol is dat we het er nu over hebben. Want het heeft mij heel erg geholpen dat andere mensen het hier in een podcast over hadden. Zo ben ik er echt meer over gaan nadenken van, die pil, dat is eigenlijk niet natuurlijk. En ik wil dat eigenlijk. Ik wil ook wel meer in mijn vrouwelijke kracht gaan staan. En ik wil ook nog wel meer voelen. Hmm. Toen ik begon met de pil, had ik meer zoiets van. Nou, lekker fijn eigenlijk. Dat ik wat minder voel. Want ik voel altijd zoveel. Een beetje. Ik kan minder goed concentreren op mijn schoolwerk. Dus. Maar. Plant je op een gegeven moment op het spirituele pad. En dan wil je juist wat nog meer gaan voelen. Hmm. En.
Ja, want het is ook een superpower.
De opzoekpodcast hadden ook de aflevering hierover. Ik weet niet of je die kent.
Ik weet niet of die... dat ook met Josephine? Of nee, Iris Josefina? Van CycleSeed?
Ik zou even een verhaal moeten vertellen. Ik weet het niet precies. Maar het is echt fijn om andermans ervaringen te mensen... Om mensen te horen die dat ook op een andere manier aanpakken.
CycleSeed op Instagram is dus een hele goede volgtip. Ze heeft heel veel informatie over hormonen en hoe dat allemaal in je lichaam zit.
Ja.
En,
hoe je het ook anders kan doen.
Ja, precies.
Ja. Maar echt heel stoer dat je zo toch naar je intuïtie zo hebt geluisterd.
Ja, dankjewel. Ja. Ondertussen weet ik dus ook van.
Ja.
Komt altijd wel goed als ik dat doe.
Ja. Voor ons is het ook... Jeroen en ik zijn er nu nog mee bezig met hoe doe je het dan wel op een natuurlijke manier. En word je toch niet zwanger.
Hmm.
Dus we willen nu een soort van essentieplan. Ja, hoe je op een natuurlijke manier ervoor zorgt dat je niet zwanger wordt. En dan moet je dan je temperatuur meten, elke ochtend. En ook goed... kijken elke maand van hoe zit het met het slijm uit je yoni. En
je kan ook voelen bij je baarmoedermond, geloof ik. Er zijn soort van drie metrics die je kan gebruiken om je cycle te charten, zo heet dat, geloof ik. Dus je hebt heel veel mensen denken dat het alleen is op basis van de rhythm method. Dus dat je gewoon bijhoudt wanneer je ongesteld bent. En dan heb je zo'n app die soort van voorspelt wanneer je gaat ovuleren. Maar dat is dus een hele gevaarlijke methode. Omdat dat dus, je lichaam is geen klok, zeg maar.
Nee.
Terwijl als je dus die drie metrics gebruikt van je lichaamstemperatuur, je afscheiding. Of tenminste, ik weet eigenlijk niet of het afscheiding is. Maar
je
vloeistof uit je baarmoeder. En de stand van je baarmoedermond, geloof ik. Als je die dus gaat charten, dan ga je op een gegeven moment zien wanneer je gaat ovuleren. En dan moet je rond je ovulatie volgens mij 6 dagen of zo ofwel geen seks hebben of dus wel gewoon met een condoom of zo. Maar eigenlijk kun je dus de rest van je cyclus helemaal niet zwanger worden.
Nee, en ze zeggen, en er staat ook steeds om op internet van... als je 1 keer de pil vergeet, 1 dag, dan is dat al heel, lijkt het, dan dacht ik vroeger alles al heel, dat is echt al een ramp en dan kan ik zwanger worden meteen. dat is echt totaal niet zo. Dus pas waarschijnlijk als je probeert om zwanger te worden, dan merk je hoe moeilijk het eigenlijk is.
Kijk, en tuurlijk, ongelukjes gebeuren, hè? Dus er is wel een reden natuurlijk dat mensen daar zo, dat je dat ingeprint hebt gekregen vanaf jeugd. Maar het is gewoon een mythe dat je die hele cyclus zwanger kan worden. Je moet er gewoon rekening mee houden de dagen dat jij zelf vruchtbaar bent. Daar moet je dan weer dagen bij optellen, omdat het sperma dan weer kan overleven in jouw lichaam. Maar ook alleen binnen een bepaalde frame. Dus daarom is het gewoon goed om daar goede educatie over te krijgen. Dus heel goed om te horen dat jullie dat ook gaan doen. En het mooie is, de mooie bijkomst ervan is dus dat je eigen lichaam beter gaat leren kennen.
Ja, precies. Dat lijkt me vooral heel, heel tof.
Ja, want dan kun je dus ook gaan leven naar je cyclus. En dan, dat is gewoon top.
Ja, precies. Ja, Jeroen, je bent er een beetje stil van geworden van al die vrouwen.
Sorry voor deze vrouwenpraat.
Wil jij nog wat over delen? Jij daarna kijk.
Nee, ik vind het eigenlijk wel goed dat vrouwen bezig zijn om weer op een natuurlijkere manier hiermee om te gaan met contact met hun lichaam op dit gebied. Er zijn denk ik veel manieren dat we contact met ons lichaam verstoord kan raken. En het gevoelsvermogen ook naar ons lichaam. Dat kan zowel psychologische oorzaken hebben als chemische met de pil. Ik geloof ook dat door ziekte kan het ook lastiger zijn. Als het lichaam een bepaalde onbalans komt. bepaalde tekorten of vergiftigingen. Ja, dus op dit punt vind ik het heel goed dat het wat meer, ja, dat er minder dingen van buitenaf van invloed zijn op dat gevoel. Als je afstapt van de pil en misschien ook van andere methodes, spiraaltje geloof ik ook zelf, dat er ook wel negatieve effecten aan zitten. Mm. Ja, dus ik vind dat een hele goede ontwikkeling.
Ja, en ik vind het ook mooi dat we dat ook samen doen. Als we, dat we dan samen naar die vrouw toe gaan om daar, om die methode te leren. Die methode heet trouwens Sensieplan. Voor iedereen die het ook interessant lijkt, zoek het maar op internet. Ja, wij doen dat ook gewoon samen. Het is ook niet alleen maar dat je dat als vrouw allemaal alleen hoeft te doen. Het is ook gewoon fijn als je dat, in ieder geval als je een partner hebt, dan om dat te delen. Anders is het natuurlijk wel meer iets misschien wat je meer toch meer zelf in de gaten moet houden. Ik denk dat we heel veel heel ver zijn. Heel ver zijn gekomen. Heel veel dingen hebben besproken.
Ja, we hebben echt allemaal uitstapjes gemaakt.
Ja, nee, maar dit is ook gewoon heel waardevol om over te hebben.
Ben jij op internet te vinden? En op welke manier? Op welke manieren?
Ja, goede vraag. Ik ben het meest actief op Instagram. Dus mijn doula-account is intuïtief-bevallen. En mijn persoonlijke account is lisanne.vanderwerven. Daar deel ik ook veel over de pil en over hormonen en zo. Ja, ik heb nog niet echt een website. Ik heb wel een fotografie-website, maar dat vind ik niet zo relevant om hier te noemen.
En als doula ben jij dan ook als ZZP'er te boeken? Of doe je dat via een bureau?
Ja, nee, dat doe ik als ZZP'er.
Oh,
dus
tof.
Ik ben nu ook nog op zoek naar 2 stages. Dus dat betekent dat ik tegen echt een heel laag tarief mensen kan helpen. Okay. Ik zit in de omgeving Den Haag trouwens. Dat is misschien ook wel relevant om te noemen. Dus mocht je daar interesse in hebben, dan kun je altijd een bericht sturen op Instagram. Ja.
Tof. Zetten we er onderaan. Een site die komt er nog aan. Dat deel je dan wel via Instagram.
Precies. Ja. Yeah. To be continued.
Oh ja. Nou, zeg maar tegen mij, kan ik hem ook nog delen.
Oh,
de site. Als je hem klaar hebt. Ja, ik weet niet of er nog een laatste iets is wat jij nog toe wil voegen.
Nee, ja, we hebben het over zoveel gehad. Ik ben super dankbaar dat ik hier mag zijn. En heel goed dat jullie deze podcast überhaupt doen. En verschillende mensen spreken over hun intuïtie en hoe ze daar contact mee maken. Want ik geloof ook heel erg dat er zijn meerdere wegen naar Rome of zo. Dus het is belangrijk om te zoeken welke weg het best bij jou past. Dus via jullie podcast kunnen mensen daar heel goed achter komen, denk ik.
Ja, dankjewel. Ja, heel erg bedankt.
Dankjewel.
Ja, ik vond het echt een heel, heel inspirerend gesprek.
Ja, ik ook.
Leuk dat je luisterde naar onze 7e aflevering. Wil je meer weten over Lisanne? Kijk dan vooral op haar Instagram-accounts @lisanne.vanderwerven en @intuitief_bevallen. De links staan ook onderaan in de beschrijving.
Volgende keer praten wij met Pauline Micola, die vanuit haar bedrijf The Loving Shaman paddenstoelenceremonies geeft. Echt een hele mooie, stralende vrouw met prachtige inzichten. Dus blijf vooral luisteren. En ben jij geïnspireerd om meer naar je intuïtie te gaan luisteren? Kijk dan vooral op www.expeditieintuitie.nl voor mijn workshops, coaching sessies en blogartikelen. Die jou net dat setje in de rug kunnen geven om nog meer naar je intuïtie te gaan leven. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Hapsishuis Radio. Via de Hapsishuis Radio worden mensen geïnterviewd op de snijvlakken van cultuur, haptonomie en samenleving. Luister vooral op hapsishuis.nl. Nou, ik wens je een hele mooie intuïtieve dag toe. Tot de volgende.
Marleen Wisse en Jeroen Zwart met op de valreep tot de volgende keer met deze aflevering van Expeditie Intuïtie. De aflevering van het Hapsishuis Radio Live is spoedig na te luisteren op het hapsishuis.nl. Eerder besteden we in het Hapsishuis Radio Live ook aandacht aan het doulaschap van Jolande Kussen en die uitzending is na te luisteren via het hapsishuis.nl. Voordat we verder gaan met de gewone programmering, nog even aandacht voor het volgende. Morgenmiddag vanaf 2:00 praten we in het Hapsishuis Radio Live over de mantelzorg, zoals over de drukte ervan en hoe we daarmee kunnen omgaan. Dan is Frederike van Os te gast en zij is actief als mantelzorgmakelaar, zoals het heet. Op het hapsishuis.nl zijn ook verschillende podcasts te beluisteren over de haptonomie. Fysio- en haptotherapeute Jenneke Riddersma heeft een podcast gemaakt over achtergronden van behandeling met en opleiding in haptonomie en haptotherapie. Geschiedenis, ontwikkelingen en perspectief worden in een andere podcast ook belicht door oud-hoofdredacteur van het vaktijdschrift Haptonomisch Contact, Wim Lauwmans. Beide podcasts zijn behalve op het hapsishuis.nl ook te beluisteren op de website van de School voor Vrije Haptonomie via vrije en dan een deelstreepje haptonomie.nl. Ik herhaal vrije deelstreepje haptonomie.nl. Ik ben Leon Heidhof en ik wens jou een prettige avond en wat mij betreft tot morgenmiddag.